We proberen na te denken over Johannes 2, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2. We beginnen dit te lezen. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana of te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En in deze vertaling staat een voetnoot, een sterretje en een voetnoot. Een van die metreten is ongeveer 39 liter. Dat staat er gewoon in deze vertaling bij. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was. Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geesel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat het geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden of verteerd. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover het lezen van de schrift, Johannes 2. We hebben dit genoemd, de bron van vreugde openbaart zich. Dat komt natuurlijk omdat er water veranderd werd in wijn. Daar komt de titel vandaan. En we proberen daar iets van te zeggen. Ik zal beginnen met de meest bekende uitdrukkingen over dit hoofdstuk. Want u bent vast en zeker wel eens een keer in een huwelijksdienst geweest. Of u hebt het van gelezen. Waar Johannes 2 diende als leidmotief voor een jong stel die ging trouwen. Of voor een ouder stel die ging trouwen. En terecht. De Heer Jezus was op die bruiloft genodigd. Maria was daar al. En het is bijzonder als de Heer Jezus ook genodigd wordt op onze bruiloften. Ik hoop dat uit te werken een beetje. Ik hoop ook dat de Heer genade geeft om dat goed te doen tot zijn eer. Hier begint het met de uitdrukking op de derde dag. Dat is dinsdag. U vindt het misschien even vreemd als ik dit zo patsboom zeg. Want in het eerste hoofdstuk van Johannes wordt over een dag gesproken en de volgende dag en nog een keer de volgende dag. Maar dan kom je nooit bij die derde dag uit, want dan gaat u ver overheen. Ik weet nog dat er een bruiloft in Israël gevierd werd en we daar waren. En ik me afvroeg, waarom doen die lui dat nu op dinsdag? Wij Nederlanders doen dat op vrijdag, als het even kan. Het is een dure dag. De restaurants zijn duurder en het gemeentehuis is duurder. Even, u weet het allemaal. Maar waarom doen ze dat op dinsdag? Nu zei iemand uit die groep, die ik dat ook vroeg, dat is heel eenvoudig, meneer. In Genesis 1 is er een derde dag. En dat is de enige dag waar twee keer gezegd wordt en de Heer zag dat het goed was. Twee keer. De enige keer dat op één dag twee keer die uitdrukking wordt gebruikt, is dinsdag. Dat is de reden. En bovendien, het droge komt tevoorschijn, plus een tweede element, jong groen komt tevoorschijn, is nieuw leven. En dat is bij uitstek, vond men daar, en ik begreep dat, een aangelegenheid voor een huwelijkssluiting. Het droge komt tevoorschijn. En u kent dat prachtige oude gezang, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker voor eeuwig hecht, de vaste grond. Er komt een nieuwe basis, een nieuwe bodem. En er is nieuw leven. Er is een nieuw begin. De derde dag. Nu is dat niet de enige keer dat over een derde dag gesproken wordt. Ik ga daar misschien wel mee eindigen straks. Als ik probeer nog een tekst uit Hosea 6 te lezen. Twee dagen, maar op de derde dag. U weet ook dat de Heer Jezus op de derde dag is opgestaan. En zo zijn er veel meer duidingen over de derde dag. Maar hier vindt u het ook. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana en Galilea. Een bruiloft. Feest, zou je kunnen zeggen. Maar halverwege dat feest, veronderstel ik, halverwege is van mij, ergens in een periode van feestvieren was de wijn op. En dit gebeurde in Cana. Nou, dan ben ik daar verschillende keren geweest. Ik bedoel niet te pochen of zo, maar als je uitgenodigd wordt om een groep te leiden in het beloofde land, dan sla je waarschijnlijk Cana niet over en Nazareth ook niet. Dat ligt er vlakbij. Je komt er bijna automatisch. En in Cana heb je op dit moment drie kerkgebouwen staan, die alle drie zeggen dat dat de plek was waar dit zo hebben gebeurd. Ze hebben ook alle drie van die stenen watervaten. Dus er zijn er al 18 of zo. In alle drie staan er ook 6. Ik laat het los, want daar kom je toch niet uit. Maar het woord Cana, en dat is misschien toch wel opmerkelijk, betekent biezenbeek of rietbeek. Zou dat een betekenis hebben? Natuurlijk heb ik me dat ook afgevraagd. En dan ga je misschien wel in een concordantie, ik weet niet hoe dat bij jou gaat, bladeren waar komt het woord Cana vaker voor en wat betekent het. Nu, dat biezen en rietbeek gebeuren, dat vindt u in Jesaja 35. En dan heeft het te maken met een toekomende tijd, een vrederijk, een hele bijzondere periode waarin water, wat normaliter geen biezen en riet laat zien, toch voorzien zal zijn van biet en riet, niet van biet, van riet en van biezen. Met andere woorden, voor mezelf, een conclusie, een voorzichtige, zou dit een betekenis hebben in verbinding met wat hier verder staat. Dat laat ik nu even geparkeerd staan en daar ga ik me dan misschien aan het eind toch wel een voorzichtige duiding in geven. Cana. Wijn, onderwerp van ons hoofdstuk, is volgens Richteren 9 vers 13... Richteren 9 vers 13... iets wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Ik vind ook dat u die definitie wel eens mag overnemen. Natuurlijk, er wordt veel te veel gedronken misschien, en we praten daarover en niet meer over de Heer Jezus, sorry. Maar wijn op zich is niet verkeerd. Als de verspieders ooit door Mozes uitgestuurd om het land te verkennen, in aanraking kwamen met een druiventros die zo groot was dat je met twee mensen dat moest gaan tillen op een soort stok. Dat beeld kent u, daar zijn souvenirs van. Dan weet u ongeveer dat het land overvloeien zou van melk, van honing, maar dat er ook overvloedig wijn zou kunnen worden gevonden. En wijn op zich is prachtig, kan als medicatie dienen. Niet alleen wat water, maar ook een beetje wijn. U hoort het Paulus zeggen richting Timotheus. Dus heel voorzichtig, maar toch. Wijn is iets bijzonders, is een zegen van de Heer. Maar te veel van die wijn brengt een beneveling tot stand en verdoving ook. Niet van God. Dus al die dingen, die begrippen, die lopen dus achter elkaar door. En een tekort aan wijn is hier in dit geval toch wel zo opvallend dat het einde van het feest van het feestgebeuren betekende. Of dat altijd zo is, laat ik ook los. Want u bent misschien met een kopje koffie ook heel erg tevreden en vindt u nog lekker ook. Ik ga met u mee. Feit is dat ik in mijn eigen leven wel eens heb ervaren dat de enorme blijdschap van het kennen van de Heer Jezus en die vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus verstoord raakte, dat de vreugde van dat huwelijk op was. Ik bedoel dat niet om de vuile was buiten te hangen, dat wil ik niet. Maar u hebt zelf ook momenten dat u heel erg enthousiast was voor de Heer Jezus en voor het geloof en voor de toekomst. En u stond in vuur en in vlam en u getuigde naar uw familie, naar de buren, op de werkvloer. En u vertelde zeer enthousiast over de Heer Jezus. En gisteren nog zei een mevrouw tegen mij, en nu is het net alsof mijn enthousiasme wat weg is. De wijn is op. Ik hoop dat u dit van die kant ook wilt zien. En dat u, en dat kan iedereen van ons waarschijnlijk snappen. We hebben allemaal van die momenten dat het prachtige, het in vuur en vlam staan voor de Heer Jezus wegebde en dat er misschien wel een soort vlakke toestand ontstond. En dan zegt iedereen ook nog, ja, dat is heel normaal, dat heb ik ook. Dus op een gegeven moment wordt dat heel normaal. Maar dat is niet normaal. Dan zou je eigenlijk aan de bel mogen trekken. Maria was de Heer Jezus al voor. Ze hebben geen wijn meer, die had het al direct door. En de Heer Jezus zegt, maar mijn tijd is nog niet gekomen. Dat leek een soort antwoord niet passend bij hem richting zijn moeder. Ik weet niet of ik dat zo zeggen mag. Maar in elk geval, de Heer zei, mijn tijd, mijn uur is nog niet gekomen. En dat betekent ook op hetzelfde moment dat er een moment komt dat de blijdschap volledig wordt hersteld op de derde dag. En nu heb ik het profetisch uitgesproken. Er komt een moment dat na die twee dagen van Hosea 6 een derde dag komt en de grote vreugde binnen Israël opnieuw voelbaar is, een feest uitbreekt, alsof het een bruiloftsfeest is. Daar zijn meer argumenten voor. Maar dat afwezig zijn van wijn is wel te degen een punt. En hoe heeft de Heer Jezus dan voor die tweede wijn gezorgd? Die tweede wijn die beter was, die duidelijk anders was dan de eerste. Reinigingsvaten. Nou, u leest in het evangelie ook over wassen van handen, het wassen van kannen en van bekers. Een reinigingsritueel kwam heel vaak voor. En als de Heer Jezus met ongewassen handen at, of de discipelen deden dat, dan was er al kritiek. Het reinigingsgebruik schreef voor dat er 6 stenen watervaten moesten staan. Dat is zoals het hoorde. Maar die vaten die waren er wel. Dat klopte precies volgens de overlevering. Maar er zat niks in. Ze waren leeg. Veronderstel ik. Maar ze moesten helemaal gevuld worden met water. Dat was dus kennelijk niet meer zo. Voor de vorm kan alles in orde zijn. En dat kan in je eigen leven ook soms zo zijn. Voor de vorm is het... Het klopt. Ja, zo hoort het. Maar of het werkt, of het echt wat doet, of je er ook werkelijk van kunt gaan veranderen, is maar de vraag. Het tweede stukje van ons hoofdstuk gaat over de reiniging van de tempel. Ik geloof ook dat om die reden, die reiniging in het Johannesevangelie direct volgt op de bruiloft in Cana. In andere evangeliën heb je de reiniging van de tempel pas aan het eind van het evangelie. Leest u maar eens. Hier aan het begin. Daar zie je ook dat het reinigingsritueel niet alleen maar een soort formele handeling is. Zoals je nu hier binnenkomt en je kunt dus je handen inwrijven met een soort gel. En dan heb je minder last van de overbrenging van infectietoestanden. Zo, dat hoort nu eenmaal zo. Dit zit in onze entree. Maar dat het reinigingsritueel te maken heeft met het hervinden van blijdschap. De terugkeer van de Heer Jezus in de toekomst. Dan gaat alles wat onrein is weg. Dan zal er een enorme opruiming zijn. En zoals de Heer Jezus hier met een stukje touw, met een soort zweep, al die mensen eruit bezemde, in die tafels omkeerde en die handel liet stoppen. Commercie kan niet verbonden worden met het werk van de Heer Jezus. Kan niet. Al die dingen komen bij elkaar in dit ene prachtige hoofdstukje. En u ziet het ook in dit hoofdstuk. En als er in jouw leven dingen zijn die misschien de blijdschap hebben laten wegvloeien. Zou er iets opgeruimd moeten worden misschien? In 9 van de 10 gevallen is dat wel zo. Wat dan? Nou, misschien wel mijn laksheid, misschien wel mijn gebrek aan het lezen van de schrift, misschien wel het onvoldoende contact hebben met de Heer Jezus in gebed of in prediking. Ik hoop dat u die link pakt en dat die reinigingsvaten, die van zo'n 40 liter per stuk ongeveer, daar hebben gestaan. Maar als ze niet gevuld zijn, als ze niet functioneel zijn, dan is het alleen maar vorm. Zo bij ons, ja, bij ons in de kerk kun je biechten, zei een bepaald iemand. Dat hebben jullie niet meer. Nou, dat klopte wel. In de Rooms-Katholieke traditie was dat nog, is trouwens ook afgeschaft, bijna. Maar in de andere kerken gebeurde dat al nooit meer. Voeg het dus samen. Maria heeft heel goed door dat de enige oplossing bij de Heer Jezus ligt. En dat zegt ze ook. En dan wordt water door de Heer Jezus veranderd in wijn. Ik heb een poging gewaagd, ik weet niet meer hoe lang geleden hier, om een keer te zeggen dat ik Psalm 56 zo prachtig vond. Dat is nog zo, dat is gebleven. Maar daar staat dat mijn tranen in een kruik gedaan worden. En dat er ergens een kruik is waar mijn tranen in bewaard gebleven zijn. En de Heer Jezus zegt tegen mij, Dato, ik zal een keer een moment geven dat jouw droefheid tot blijdschap wordt. Dat is moeilijk, hè? Vanmiddag een telefoontje. Een zuster uit onze gemeente overleden, 57 jaar. Jong. Kinderen. Echtgenoot. In tranen. Moet ik dan zeggen, ja, maar jouw tranen worden tot blijdschap. Nee, dat kan ik niet zeggen. Heb ik ook niet gezegd, natuurlijk. Maar het is wel zo. God bewaart tranen in zijn fles, jouw fles. Je moet je dus voorstellen dat je daar ergens in de hemel een hele stellage moet ontdekken met allemaal flessen. En op een van die flessen staat jouw naam. En daar zitten jouw tranen in. En er komt een moment dat God zich zo openbaart, dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid laat zien. En die tranen van jou, dat wordt vreugde. Ik vind het zo'n prachtig beeld. Dat is Psalm 56. Ik citeer het, want daar staat die tekst. Dat hij onze tranen in zijn fles doet en ze bewaart. De tranen in de fles. Maar hij openbaart zich en hij laat zien waartoe hij in staat is. Zijn majesteit, zijn grootheid, zijn heerlijkheid worden in deze geschiedenis nadrukkelijk getoond. En dan gaat de Heer Jezus vandaar een poosje, een paar dagen naar Capernaum. Andere vertalingen hebben Kfarnaum, is waarschijnlijk beter, betekent letterlijk het dorp Kfarnaum, het dorp van Nahum. Daar heeft hij gewoond, blijkt uit de diverse teksten. En daar zijn ze een paar dagen gebleven. En ook Maria is meegegaan. Jozef was waarschijnlijk toen al overleden, dus de man van Maria. Maar die wordt niet meer genoemd. Maar de discipelen zijn er en ze zijn daar een paar dagen. En vandaar weer weggetrokken. Denk daar niet te licht over. De Heer Jezus is begonnen met de doop van Johannes, als ik dat even als begin van zijn dienst mag duiden, in Jordanië. Dus waar Johannes doopte. Aan de andere kant van de Jordaan. En dan naar Kana. Dat is dus helemaal, ja, je moet eigenlijk die kant op wijzen, helemaal bovenin in Israël. Wat de kaart van Israël betreft. Dus naar het noorden toe. Nou ja, daar heb je naar noorden toe. En nu weer terug via Capernaum naar Jeruzalem. Dus dat is een flinke tocht vandaar naar Kana en van Kana weer terug naar Jeruzalem. Je vraagt je af waarom. En waarom is dat hier bij elkaar gebracht? Waarom moeten we dit nu weten? En nu ga ik u iets moeilijks proberen duidelijk te maken. De Bijbel maakt u en mij echt duidelijk dat de verhouding of de relatie man-vrouw iets betekent. Eerst het algemene in 2 Korintiërs hoofdstuk 11. Ik heb jullie, zegt Paulus, als een reine maagd aan één man verloofd. Zo van, jullie gelovigen, jullie horen bij die ene man. En daar heb ik mijn best voor gedaan. om jullie bij hem te brengen en aan zijn hart te brengen. Maar Efeze 5 zegt dat het huwelijk tussen man en vrouw een beeld is van Christus en de gemeente. Sterker, deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Wat zou het huwelijk in het Oude Testament betekend hebben? Als dit, ons huwelijk van vandaag, de huwelijken, als dit een betekenis heeft, een duiding heeft, duidelijk iets wil zeggen, wat zou dan in het Oude Testament het huwelijk willen zeggen? Het wordt er niet makkelijker op, dat geef ik toe, maar probeert u het dus. In Jesaja 54... vers 5, zal ik het u voorlezen? Jesaja 54, vers 5. Daar staat in deze vertaling, want uw maker is uw man. Daar wordt Yahweh, de Heere, nadrukkelijk ook de man genoemd. Hij is ook de maker, jazeker. De oorsprong, de schepper. Maar hij wordt ook man genoemd. En als ik Ezechiël 16 lees, probeert u het dus op te zoeken, Ezechiël 16. Het is een vrij groot boek. Als u bladert, dan hebt u het zomaar te pakken. Het boekje Nahum is wat dat betreft wat moeilijker. Ezechiël 16. Vers 1. Om het te pakken. Het woord van de Heere met alle hoofdletters. Van Yahweh zelf. Van de Heere Yahweh. Kwam tot mij. Mensenkind. Laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. Dan gaat het over de stad Jeruzalem. Niet over het geheel, maar alleen over de stad. En het wordt helemaal omschreven. Heel lang hoofdstuk. Daar ligt ze. Van afkomst is ze van de Kanaanieten. Uw vader, zegt het eind van vers 3, is een Amoriet. En uw moeder is een Hethitische. Met andere woorden, dat was er al voordat Israël in het beloofde land kwam. Toen bestond het al. Toen lag daar al een dorpje of een gehucht of een vlek, hoe je het ook noemen wil. Dat was van de heidenen. Daar woonden die heidenen toen. Maar de Heere kwam voorbij. En ik zag u daar trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zei tot u, trappelend in dat bloed, leef. En dat is gebeurd. En toen is er een bepaalde tijd overheen gegaan. Dat staat allemaal in ditzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 16 van Ezechiël. En toen kwam ik weer voorbij. En toen ben ik een verbond met u aangegaan. En u werd de mijne. U werd een mooie vrouw. U werd mijn vrouw. Dus die man van Jesaja 54 had ook een vrouw die hij bijzonder vond. En dat was de stad Jeruzalem. Dat hoeft u niet te bevreemden. U hoeft niet aan seksualiteit te denken, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de Heere ook een hele bijzondere band heeft gehad met die stad. En dat bleef, dat is gebleven. Maar in Ezechiël 16 staat, jullie hebben daar eigenlijk niks mee gedaan. Jullie, nog sterker, jullie hebben dat verknoeid. Jullie hebben daar een nare boel van gemaakt. En dus moest ik jullie loslaten. Jullie hebben bewust anderen gekozen, een andere man, een andere liefdesrelatie, andere goden gekozen. Daarom is afgoderij ook vaak hoererij genoemd. Dus die begrippen die liggen tegen elkaar aan. Wat ik nu zeggen wil is dat de relatie tussen Yahweh en de stad Jeruzalem op zijn zachtst gezegd vertroebeld is. Maar het huwelijk moest iets uitbeelden, zoals het huwelijk vandaag van een broeder en zuster iets laat zien van Christus en de gemeente. Zo liet een huwelijk vroeger iets zien van Yahweh en Jeruzalem. Maar die hele speciale band. En die speciale band die is verknoeid. Ik zeg het ook hierom, want u moet zich toch een keer afvragen, waarom zou de bruid van het Lam het nieuwe Jeruzalem, niet het nieuwe Sliedrecht of Nijverdal, maar het nieuwe Jeruzalem. Waarom het Jeruzalem dat uit de hemel is? Niet afkomstig van een heidense afkomst van Hethieten en van Amorieten, maar van hemelse origine. Het hemelse Jeruzalem, Hebreeën 12. Of het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21, maar ook de brief van de Galatiërs. Daar vindt u het terug. Dat nieuwe Jeruzalem wordt eigenlijk hier al een beetje gezien. Dus in deze geschiedenis van Johannes 2, waar de wijn op is en waar Jeruzalem een plek geworden is waar heel veel opgeruimd moet worden, waar de bezem door moet, waar met een zweep van touw opruiming op opruiming volgt en alles wat niet deugt weggaat, daar vindt u dit beeld. Ik ben ervan overtuigd, lieve broeders en zusters, dat Johannes 2, trouwens het hele evangelie van Johannes, een buitengewone profetische betekenis heeft. Maar wat gebeurt er in hoofdstuk 3? Ik spring vooruit hoor, op de volgende keer. Maar wat gebeurt er dan? Dan ineens komt daar dan iemand die het echt had kunnen weten, Nicodemus, de beste, de leraar van Israël, die helemaal doorkneed was in de schriften en daarin les gaf, die staat met een mond vol tanden, die weet geen antwoord. Want de Heer gaat u niet zeggen, ja, maar Abraham heeft kinderen en die hebben en die de nazaten van. Nee, je moet wederom geboren worden. Een volkomen nieuwe insteek. En God heeft niet alleen Israël lief, want in Johannes 3, die hele bekende tekst die u vaak citeert, al zo lief heeft God Israël gehad, ja, ook wel, maar de wereld gehad, dat is niet zomaar. Dat betekent dat er een hele nieuwe situatie aan het komen is. En uitgerekend daar gaat Johannes de Doper verder over de bruidegom praten en over de bruid. Dat is heel merkwaardig. Die lijn die is hier al begonnen in hoofdstuk 2 en die gaat dus door naar hoofdstuk 3. En wat zou het fijn zijn als we daar misschien oog voor kregen. Vooral dat we eens durven zeggen, wat u ook gezegd hebt, heren, ook al zouden we het niet begrijpen, we willen door de Heilige Geest graag leren verstaan wat u bedoelt. Nou, dat noem ik dan wel eens bijbelstudie. Maar bijbelstudie is niet alleen een soort vergaren van kennis, dus je hoofd volstoppen met informatie. Ja, dat zit er wel bij in. Maar het heeft te maken met, met wie ben ik eigenlijk verloofd? Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Nog een keer 2 Korinthe 11. En man-vrouw, Christus en de gemeente, deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar dat heeft te maken met Christus en de gemeente. Die dingen liggen zo teer, zo bijzonder, dat u denkt, misschien moet ik het boek Hooglied toch eens weer gaan bestuderen. Nou, precies, zou ik wel willen. Daarom is in het boek Hooglied sprake van een bruid, maar ook van dochters van Jeruzalem. Nou, die twee lijnen die komen echt al in het Oude Testament voor. En die gaan verder. Nu zit u nog met vage dingen, maar u ziet hier in hoofdstuk 2 het openbaar maken van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij laat zich zien. Hij wil ervoor zorgen dat er weer vreugde is. Dat wil hij doen in jouw persoonlijk leven. Want het heeft ook altijd een praktische betekenis. Altijd is daar ook iets van, wat mag ik daarvan voelen, ervaren in mijn eigen leven? Dus hij wil zich zo graag openbaren. Zou u de Heere willen vragen, als het niet meer zo goed gaat met uw vreugde, met uw blijdschap, van Heere, ik wil zo graag terug, ik wil graag die nieuwe wijn proeven, die u zelf gaat geven. Want u bent mijn bron van vreugde. U bent de ware wijnstok. De Heer Jezus, Johannes 15. En Wij zijn aan u verbonden, wij zijn de ranken. Maar hij is de ware wijnstok. Hij is die ware bron van vreugde. En hij wil in onze levens zijn vreugde terugbrengen. Reinigingsvaten, ja, laat ze functioneel zijn. Laat er opruiming zijn. Laat er belijdenis zijn. Laat er verootmoediging zijn. Laat er een buigen zijn voor hem. Laat het een knieval worden voor hem. Laten we echt erkennen, Heer, zo kan het niet. Ik heb vaker gezegd, een van de broeders die ik zeer hoog heb, nog steeds, maar heel lang bij de Heer, vroeg een keer, hoe gaat het nou met jouw ziel daartoe? Iedereen die vraagt naar van alles, misschien wel naar de auto en misschien wel naar het weer en misschien wel naar de gezondheid en nou ja, van alles. Maar wie vraagt nog naar jouw ziel? Wie zou daar interesse in hebben? Nou, bijna niemand. Voor zover ik weet, is dat de enige die dat ooit gevraagd heeft. En toen ging het helemaal niet goed. Hij had het heel goed door. Je kunt op de automatische piloot heel lang doorgaan. En niemand merkt het nog. Weet je, het gaat gewoon in een soort tred van elke dag. Zo hoort het. Zo doen we het. Maar de motivatie, de drive van binnen is soms weg. Je herkent dit wel. Terug, hè. Laat de Heer het eens doen. En hij komt. Hij zegt, dat doe ik op mijn tijd. Daar kunnen anderen misschien wel voor pleiten. Maria pleitte voor, het wordt hoog tijd dat u, Heer Jezus, daar wat aan doet of zo. Maar laat dat maar even geparkeerd. Maar hij zelf zegt, ik zal het juiste moment uitkiezen. En ik weet niet wat het juiste moment is. Ik weet het niet. Ik weet niet waarom u op het juiste moment een kaartje in de bus kreeg. Of waarom ik vanmorgen een mailtje kreeg van iemand die ik niet kende. Die alleen maar gezegd heeft, ik wil zo graag een mailtje sturen. Waarom dan? Dat weet ik niet. Dat juiste moment is altijd van de Heer. Maar hij wil zo graag dat wij van onze kant opruimen als er wat is. Dat wij schoon schip maken, erkennen, beleiden. En de Heer wil daar zijn vreugde voor teruggeven. En dat gaat in de toekomst weer gebeuren. Als het om de gemeente gaat, broeders en zusters, dan is daar het wassen door het water, middels het woord, de wassing des waters door het woord. Dan komt de wijn terug, dan komt de blijdschap terug. Dat zult u ervaren. Daar gaat het niet om een percentage alcohol of hoeveel glazen mag ik nu of zo. Het zijn allemaal weer subonderwerpen waar de duivel gebruik van maakt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wat God gegeven heeft weer werkt. En de reiniging door het woord, het lezen, het bestuderen, het horen van het woord, is een reinigingsproces. En vanaf dat moment komt de vreugde weer terug en wordt de heerlijkheid, de glorie van onze Heer Jezus groter. Hij wordt meer en wij worden minder. Nou, dat is wat hier gebeurt. En daarom zal er een bijzonder proces altijd zijn. Voor Israël is dat ook zo. Dat mag ik zeggen. U moet werkelijk blijven zien dat er een bruid van het Lam is. En dat is de gemeente. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Maar er blijft ook nog een relatie, een band met het oude Jeruzalem. En dat zegt je en Ezechiël 16. Maar dat zeggen ook Hosea 6 en andere plekken. Er zal een moment komen dat God de band, de relatie die hij heeft met Israël, met name met Jeruzalem, herstellen. En daarom is de Heer Jezus naar Jeruzalem gegaan, toen al, om dit te bewerken. En om daar Nicodemus te ontmoeten, volgende stap. Om daar ook inhoudelijk, laat maar zeggen, uit de schrift aan te tonen wat er zou moeten gebeuren. En om daar duidelijk te maken dat er een nieuw getuigenis op aarde moest komen. Want het oude had niet gefunctioneerd. Zoals die vrouw in Ezechiël 16 alles losliet, alles verkwanselde en op alle mogelijke manieren nieuwe relaties aanknoopte, maar niet met de Heer. Zo moeten wij durven zeggen, vandaag willen we het op u gericht laten zijn, Heer Jezus. En de vraag is dus, wat doen we daarmee dan? En hoe doen we dat? Nu probeer het dan. Probeer dan misschien wel de bruidegom uit het boek Hooglied te volgen. Ik weet, dat kun je ook richting Israël uitleggen. Dat gebeurt ook. Maar je kunt het ook richting de Heer Jezus uitleggen. Dit is een Egyptische vrouw, een heidense vrouw. En er zijn dochters van Jeruzalem in dit Hoogliedboek. Je zou zeggen, de beide componenten die ik net bedoelde te zeggen, die zijn daar ook te vinden. En je ziet die bruidegom schitterend uit de verf komen. Maar je zou ook het Nieuwe Testament kunnen lezen. En tegen de Heer Jezus kunnen zeggen, ik zou zo graag die bruiloft van het lam willen gaan begrijpen. En ik zou zo graag Johannes de Doper willen begrijpen, die in hoofdstuk 3 zegt, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus als je dan toch iets wilt, dan moet je naar de bruid kijken, kennelijk, om te zien wie de bruidegom is. Bij elkaar genomen, lieve broeders en zusters, is Johannes 2 een heel bijzonder hoofdstuk. Meer dan alleen maar een mooie tekst voor een bruiloft in onze kerkelijke kringen. Dat is ook mooi, dat is prachtig, maar het heeft verre, verregaande betekenissen. En die verregaande betekenissen, die mag u dan gaan opnemen. En die verandering in heerlijkheid, kijk, de complete openbaarmaking van de heerlijkheid van de Heer Jezus is als hij hier op aarde verschijnt. Hij komt terug. Hij is opgevaren. Hij is naar de hemel gegaan. En hij zegt dat hij terugkomt op de Olijfberg. Maar dan is hij niet alleen. Dat heb ik proberen vele keren te zeggen. Dan zal er een vrouw aan zijn zijde zijn. Er zal een vrouw hem omringen, vergezellen. Er zal een vrouw bij zijn en ze zullen verbaasd zijn en zeggen, hé, moest kijken, hij is niet alleen. Of zoals Zacharia, een andere profeet, dat zegt, en als hij openbaar wordt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en alle heiligen met u, ze zijn erbij. Hij is niet alleen. Jij en ik komen mee en we komen hier op aarde. En hij wordt dan richting Jeruzalem gebracht. En wij zullen hem vergezellen, u en ik. En hij zal opnieuw die band met Israël, die nooit weg is, die is wel misschien op inactief gezet, maar nooit afgezegd. Dan zal die band met Israël terugkomen. Hij zal die stad binnengaan. En dat zal de stad van onze Heer Jezus zijn, zoals hij dat bedoelde. Maar op hetzelfde moment wordt hij vergezeld van een bruid. Maar hij zal ook liefdes verbinding hebben, kennen met Israël en met de stad Jeruzalem. Dat is nu precies wat het is. We denken dan in andere termen misschien, van seksualiteit, of nou ja, dat wil ik er niet inbrengen, maar een liefdesrelatie tussen de Heer Jezus en die stad, die is er geweest. Het is daarom, denk ik, dat de Heer Jezus, u vindt dat in Lucas 19... zo bewogen was met die stad Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenbrengen, gelijkerwijs een hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En hij weende over de stad, hij huilde. Dat kapelletje staat er nog, Dominus Flevit. De Heer huilde of weende. Dat is wat hij liet zien van Jeruzalem. Hoe vaak heeft hij het geprobeerd? En ze hebben hem uit de stad gezet. Nou, dat is ongeveer wat er achter zit. Nu op een rijtje gezet, dan kunt u alleen maar zeggen, Heer Jezus, kom ook in onze levens. Laat het daar dan beginnen met uw heerlijkheid. En als hij weer opnieuw alles is in je hart en in je denken, en als hij alles is in onze gemeente waar het om hem mag gaan, om hem alleen mag gaan, dan is er vreugde, dan is er weer vreugde. Maar dan komen er ook dingen openbaar. Er is nog nooit een opwekking geweest zonder dat er enorme verootmoediging was en belijdenissen waren en erkenning was van wat niet goed. Of de verhoudingen compleet verstoord waren en ook de verhouding met andere gelovigen helemaal in puin lagen. Al die dingen hebben altijd te maken met reinigingswater, met vaten van reiniging, met elementen die dit zouden kunnen bewerken. En als jij en ik al vergeleken worden met een vat een vat tot eer of een vat tot oneer. Of wij hebben deze schat in aarden vaten en dan gaat het over onze eigen lichamen. Als wij al vergeleken worden met een vat, als er dan 6 stenen watervaten staan, dan zouden het ook 6 zusters kunnen zijn of 6 broeders kunnen zijn. Of 3 om 3, wat u maar wilt. Maar dat is zo bijzonder dat u misschien dan toch het middel mag zijn dat de vreugde van de Heere terugkomt. En het is in pastorale zin heel vaak zo. Als er geen vreugde meer is, als er geen blijdschap meer is, en dan komt iemand op bezoek die misschien een paar dingen gaat zeggen of recht gaat zetten, dan komt die vreugde ook terug. Dan is hij of zij op dat moment toch wel dat vat waardoor de vreugde van de Heere terugkomt. En zo zie ik Johannes 2, een heel bijzonder hoofdstuk, aan het begin nog van dit prachtige evangelie van onze apostel Johannes. Maar dit gaat natuurlijk verder. Ik heb de link naar hoofdstuk 3 al gelegd. En de link naar hoofdstuk 4, heidense vrouw, Samaritaanse vrouw. En dat gaat maar door. Er komt echt iets nieuws uit de ver, want het oude heeft nee gezegd. En dat bedoel ik niet veroordelen, want God gaat de draad met Israël toch weer oppakken. Maar op het moment dat zij nee zeiden, is het heil naar de heidenen gegaan. Ik hoop dat u daarvan geniet en dat u de Heere daarvoor gaat bedanken. Ik wil het graag ook doen met u nu op dit moment. Vader, dank u wel dat uw heilsplannen zo bijzonder zijn. Dat u al van voor de grondlegging van de wereld zag dat er ooit een gemeente moest komen. Dat die stad Jeruzalem, uitgekozen door u, opgezocht door u, het niet zou doen. Ze hebben een andere route gekozen. We willen niet de veroordeling uitspreken, we willen bidden voor het volk, het oude volk. We willen bidden voor de stad Jeruzalem, dat het weer een plek wordt waar de Heere gediend wordt. Want het lijkt er niet op dit moment. We willen nu vragen dat wij van onze kant niet hoogmoedig worden en zeggen, en wij doen het beter, nou we doen het niet beter. We kunnen alleen maar erkennen dat ook wij heel veel dingen niet goed doen. We willen zo bidden dat de reiniging van uw woord in ons een plaats vindt en in ons een werk doet, waardoor opnieuw vreugde en blijdschap ervaren wordt. We willen u zo bidden om een hele bijzondere doorwerking van Johannes 2 in ons. Ook voor gezinnetjes die gevormd worden, man en vrouw die gaan trouwen. Laat ze de Heer Jezus uitnodigen op de bruiloft. Laat ook de reinigende kracht van uw woord, laat de vaten van de reiniging aanwezig zijn en ook gevuld aanwezig zijn, zodat ze misschien die blijdschap kunnen bewerken. We willen u danken en eren. We danken u voor de Heer Jezus die dit allemaal doorzag, van tevoren, perfect doorzag en die en daar was in Cana en in Jeruzalem. In Cana was de reiniging ook niet compleet en in Jeruzalem was het in de tempel ook niet goed. We willen u zo bidden, Vader, dat we die dingen die gereinigd moeten worden ook bij u mogen brengen, bij u mogen belijden en voor u mogen uitspreken en bidden mogen dat ons hart, ons denken volkomen op de Heer Jezus gericht is. We willen u danken in zijn naam, ook voor Johannes 2, ook voor zijn dienst daar in Cana. We danken u. Amen.